Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, hartelijk welkom in het derde en laatste deel over de expansie van het christendom in de eerste eeuwen na de dood, de verrijzenis en vooral de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen. In een mooi artikel verschenen op de katholieke website Aletheia bezorgt professor emeritus Michel Rouche, historicus en specialist ter zake, ons enkele scharniermomenten in deze wonderlijke en snelle verspreiding van het christelijke geloof in het Romeinse Rijk. Dit artikel neem ik als leidraad, maar aangevuld uit andere bronnen. Vele elementen bevorderden deze verspreiding. Uiteraard op de eerste plaats de stevige werking van de Heilige Geest. Trouwens, als het ware bijna in elke zin in de handelingen der apostelen komt het woordje geest of Heilige Geest in voor. En ook mogen we niet de vele wonderen vergeten die de apostelen in naam van Jezus verrichten. Maar daarbuiten speelden een aantal andere elementen. En zo zagen we reeds, zoals het feit dat vele Joden, zich baserend op de voorspellingen vermeld in het boek Daniël, ook in die tijd van Jezus overtuigd waren dat de Messias nu zou komen. En dit hielp uiteraard om Jezus te zien als de beloofde Messias. Wegens vervolgingen waren ook de Joden reeds verspreid buiten het Heilig Land en daar er bij aanvang nog geen al te groot onderscheid was in het uitwendig beleven van het christendom en jodendom, vinden we ook daar reeds christenen terug. Later, door de vervolging, door de Joodse autoriteiten, zien we de christenen ten volle verspreid geraken in het ganse Romeinse Rijk en daarbuiten. En zo overliepen we in het kort het leven van de 12 apostelen en Paulus, ook de beslissing, onder impuls van Paulus, op het eerste concilie in Jeruzalem rond het jaar 50, dat de heidenen niet eerst Jood moesten worden alvorens tot christen te worden gedoopt. En dit bevorderde uiteraard ook de verspreiding van het christelijke geloof. Zo kwamen we terecht in de tweede eeuw en maakten we kennis hoe voor een Romein de verering van de Romeinse goden en hun goddelijke keizer zo belangrijk was voor de instandhouding, bescherming en voorspoed van Rome en het Romeinse Rijk. De goden van de overwonnen volkeren werden zelfs mee opgenomen in hun Romeinse godencultus om deze eenheid te verstevigen. Uiteraard konden de christenen dit niet assimileren. Ook drongen de christenen stilaan door in alle rangen van de samenleving, veelal in stilte en dit via de slaven en niet te vergeten de belangrijke rol van de vrouwen. Maar dit alles betekende de start van de vervolgingen. Reeds in de eerste eeuw denken we aan Nero, aangewakkerd door veel laster en leugens over de christenen, waardoor ook het Romeinse volk werd opgezweept, zoals we vaststelden in de Franse stad Lyon met vele, vele martelaren. En dat opzwepen van het volk gebeurde door fake news, zoals we dat vandaag de dag noemen. Het was toen niet veel beter. Beste vrienden, zoals in de vorige uitzendingen gaan we regelmatig poseren met mooi filmmuziek uit filmen die min of meer handelen over deze periode. Beste vrienden, we zijn gekomen bij de aanvang van de derde eeuw. Het was vooral vanaf deze derde eeuw dat de persoon van de keizer nog meer of opnieuw werd vergoddelijkt en dus nog meer beschouwd werd als de goddelijke verlosser van het Rijk, om alzo alle goden van de overwonnen volkeren die vertegenwoordigd waren in Rome te verenigen in zijn persoon als waarborg voor een stevige eenheid van het immense Rijk. Aangezien de christenen de enigen waren die deze cultus ronduit verwierpen, werden zij beschouwd als de staatsvijanden nummer 1 en beschuldigd van nieuwigheid en atheïsme, of van het ruïneren van mythen en het vernietigen van het heidense geloof van binnenuit. Aan de macht is keizer Septimius Severus van 193 tot 211. In 202 vaardigde deze Septimius Severus een edict uit voor het hele Rijk, waarbij het verboden werd zich te bekeren tot het Jodendom en Christendom. Er volgden zeer ernstige vervolgingen van de nieuw gedoopten en catechumenen. En zo worden een aantal martelaren vermeld, zoals Leonides van Alexandrië, die werd onthoofd in 202. Hij was de vader van Origenes, een van de belangrijkste verdedigers van het christendom in die derde eeuw, en bijbelwetenschapper. Zo bestaat het verhaal van de marteldood van Felicitas en Perpetua, van Perpetua weten we dat ze jong was en komende uit een aristocratische familie met een heidense vader en een moeder en twee broers die christen waren. Perpetua zelf en een andere broer waren catechumenen. Zij bereiden zich voor op het doopsel. Perpetua was gehuwd met een man van goede afkomst. Samen hadden ze een kind dat nog een zuigeling was toen Perpetua op 22-jarige leeftijd slachtoffer werd van de christenvervolgingen, ingesteld onder keizer Septimius Severus. Perpetua en haar hoogzwanger dienstmeisje Felicitas en nog vier andere christenen werden gearresteerd. Samen met de slaaf Revocatus en twee vrije mannen, Saturus en Secundulus. Saturus was hun vriend en leraar en had zich vrijwillig bij hen gevoegd in de gevangenis.
De 7e maart 203 werden de vijf christenen naar de arena gebracht en voor de wilde dieren geworpen. De mannen moesten vechten tegen een everzwijn, een beer en een luipaard. De vrouwen tegen een wilde koe. Maar de dieren slaagden er niet in hen te doden. Uiteindelijk werd een Perpetua en haar vrienden met het zwaard om het leven gebracht. Perpetua en Felicitas werden begraven in Carthago en op de plaats van het graf werd een basiliek opgericht.
De bekeringen van Romeinse vrouwen waren, zoals reeds aangehaald, zeer belangrijk, vooral ook door het martelaarschap van jonge vrouwen en zelfs kinderen, waarvan de kerk later de herinnering zal bewaren. Denken we aan de heilige Agnes, einde derde eeuw, Cecilia rond 230, Anastasia, helft derde eeuw en vele anderen. Anderzijds in deze derde eeuw zien we reeds scheuren en barsten ontstaan in dit Romeinse Rijk. Er zijn een hele reeks keizerlijke crisissen met uiterst ernstige politieke spanningen. Maar ook aan de grenzen van het Rijk stonden de barbaren te trappelen om het Rijk binnen te vallen. En regelmatig vielen ze ook binnen, tot grote verbazing van de Romeinse bevolking, die heel sterk geloofde in hun goden als bescherming van de grenzen. Schepen kwamen in handen van die barbaren, die de kusten teisterden, zoals vooral in het noorden en Groot-Brittannië. De veiligheid van het land die er was in de tweede eeuw was nu ver te zoeken. Uiteraard had dit ook een weerslag op de heftigheid van de vervolgingen, omdat ook de val van Rome werd gevreesd.
Terzelfder tijd zien we ook een versnelling van de kerstening in het Griekse Oosten, waarbij dit christendom stilaan, stap voor stap, een meerderheidsgodsdienst aan het worden was. Maar dit had zeker een invloed in het ganse Rijk. De verkondiging van de verlossing door Christus overtuigde meer en meer mensen. De hoop in het hiernamaals, de hemel, werd meer en meer geloofd. Zeker al door de getuigenissen van de christenen in het aangezicht van de dood.
Een merkwaardig fenomeen die historicus Michel Rouche aanhaalt is het volgende. Hij toont aan hoe christenen toch poogden de Romeinse staat te eerbiedigen en het gezag te eerbiedigen, maar in trouw aan hun geloof. Dit in de geest van Jezus die zei, geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. En de professor haalt het volgende gebeuren naar boven als voorbeeld hoe de kerk daarin steeds een evenwicht tracht te vinden. Zo bestaat er de getuigenis van Tertullianus, die leefde van 160 tot circa 230 en erkend wordt als kerkvader, maar niet in de katholieke kerk, omdat hij later overging naar een sekte. Maar, ondanks dat, zijn getuigenis blijft toch zeer belangrijk, omdat hij een grote betekenis was in verband met de verdediging van de christenen. Maar toch, in 197 schreef Tertullianus dat het noodzakelijk is om te vechten tegen de instellingen van de Romeinse voorouders. En dit terwijl de christenen al zo werden bekeken als de vijanden van de Romeinse samenleving. Al snel kwam daarop een tegenreactie van een andere belangrijke verdediger van het christendom, die we reeds tegenkwamen als bijbelwetenschapper, namelijk Origenes. Hij verklaarde dat de christenen moeten instaan en meehelpen aan de verdediging van de Romeinse samenleving. En het standpunt van Origenes werd trouwens door de toenmalige kerk gevolgd. Christenen mogen actief deelnemen aan de verdediging van de Romeinse staat, maar uiteraard zonder God te loochenen en zonder de keizer als een god te gaan vereren. En kerkvaders beantwoordden de heidense betwistingen en bouwden zo aan een christelijke theologie. We gaan weer over naar een streepje muziek, want het jaar 250 betekende weer een belangrijk jaar voor het christendom, maar eigenlijk niet in goede zin. Beste vrienden, we zitten dus volop in de derde eeuw na Christus en volgen de ontwikkelingen in het immense Romeinse Rijk en hoe het christendom er zich ontwikkelde en verspreidde. Het is ook de periode waarbij dus zeer fel de godheid van de keizer werd benadrukt of herbenadrukt. Als een god die alle verschillende goden van de vele veroverde volkeren als het ware verenigd in zich en waarop gans dit rijk is gefundeerd en een garantie biedt voor het blijvende bestaan van het rijk. Maar we stelden dus vast hoe er barsten kwamen in het rijk, ten gevolge van interne politieke strubbelingen, maar ook wegens de vele pogingen van de Germanen, vooral in het noorden, om het rijk binnen te vallen. Uiteraard dat de christenen dit godenbeeld niet konden aanvaarden, met alle gevolgen die we kennen. Maar de Romeinen stelden zich vele vragen, zoals waarom beschermen onze goden ons niet meer? En de pijlen van het volk richten zich nog meer op, wat dacht u, de christenen. En als keizer fungeerde een zekere Gaius, Messius, Quintus, Trajanus, Decius van 249 tot 251.
Hij was een overtuigd verdediger van de oude Romeinse waarden en tradities. Toen hij merkte dat er een sterke volkshaat bestond, tegen de christenen maakte hij er zondebokken van, zoals keizer Nero in de eerste eeuw. In 250 vaardigde hij een edict uit waarin alle burgers verplicht werden gesteld om te offeren voor het welzijn van de keizer. Vele christenen deden dit niet, waardoor zij werden gemarteld en in vele gevallen ter dood gebracht. Een van de ernstigste vervolgingen volgde.
Keizer Decius poogde daarmee de eenheid te herstellen in zijn rijk door mensen te dwingen het christendom af te zweren. Wie door een bijzondere commissie loyaal werd bevonden en dus het christelijk geloof had afgezworen, kreeg dan een schriftelijk attest die hij of zij moest ondertekenen. Het werd genoemd libellus. En vandaar dan het woord de libellatici of de afvallige christenen. Bij opgravingen in Egypte zijn er enkele van die papyrussen gevonden in het zand. De keizer begon ook de strijd tegen de christelijke stedelijke gemeenschappen. De christenen daarentegen probeerden een clandestine reorganisatie door te voeren, zoals gekend in Spanje, Gallië en Afrika. Maar er zijn ook veel afvalligen. Tot de slachtoffers van deze vervolgingen behoorden onder andere paus Fabianus. Hij was de 20e paus na Petrus van 236 tot 20 januari 250 bij zijn marteldood.
Zijn pontificaat kenmerkte zich door organisatie en uitbreiding. Want ondanks deze vervolgingen organiseerde de kerk zich verder. Hij stelde bijvoorbeeld mensen aan om de daden van de martelaren op te tekenen. Hij was tevens verantwoordelijk voor de bekering van de Galliërs. Hiervoor stuurde hij 7 bisschoppen vanuit Rome. Zij vormden de grondslag van de bisdommen van de kerk, zoals in Tours, Arles, Narbonne, Toulouse, Parijs, Clermont en Limoges. De lijkkist van paus Fabianus werd gevonden in 1915 in de Calixtus-catacombe in Rome.
Andere martelaren waren priester Pionius van Smyrna, levend verbrand op 12 maart 250, bisschop Alexander van Comana Pontica aan de Zwarte Zee, zo ook bisschop Cyprianus van Carthago. Ook werd onder keizer Decius Agatha van Catania of van Sicilië gruwelijk gedood op 5 februari 251. Na de dood van paus Fabianus in januari 250 was er zelfs, omwille van de vervolgingen onder keizer Decius, geen opvolger van Petrus gedurende 15 maanden. De opvolger werd uiteindelijk paus Cornelius in 251. Zo bestaat er een brief van hem, waaruit valt te lezen hoe de christenen in Rome, ondanks de druk van de vervolgingen, zeer trouw de naastenliefde onderhielden door te zorgen voor het levensonderhoud van 1500 weduwen en armen.
Hij pleitte ook samen met bisschop Cyprianus van Carthago voor een grotere barmhartigheid tegenover de christenen die hun geloof hadden afgezworen uit angst voor de marteldood. En men beriep zich op de vergeving die Jezus had geschonken aan Petrus, na diens drievoudige verloochening. Maar dit ging wel vooraf aan zeer hevige debatten binnen de kerkleiders, met diegenen die weigerden om de afvalligen weer op te nemen. En een praktijk van boetedoening en barmhartigheid werd geïntroduceerd.
Keizer Decius werd in juni 251 opgevolgd door keizer Trebonianus Gallus. Maar de vervolgingen liepen verder en paus Cornelius werd verbannen op een 70 kilometer ten noordwesten van Rome, waar hij van ontbering overleed. Onder keizer Valerianus werd zelfs vanaf 257 de goederen van de christenen in beslag genomen. Zijn zoon Gallienus regeerde eerst samen met zijn vader en volgde hem echt op in 260. En zo kwam er toch een zekere periode van rust voor de christenen door een edict van tolerantie welke een 40 jaar zou standhouden tot in 302. In deze 40 jaar kon de kerk zich min of meer in vrijheid organiseren, of beter reorganiseren en uitbreiden. Deze periode is erg belangrijk geweest voor de groei en de interne consistentie van het christendom binnen het Romeinse Rijk. Het was een periode van kleine vrede voor de kerk. In de catacomben werden de begraafplaatsen van christenen georganiseerd en waren er zelfs bedrijven die de begrafenissen verzorgden. Particuliere huizen werden omgevormd tot kerken. Maar onder keizer Diocletianus van 284 tot 305 volgde toch weer vervolgingen, maar veel minder intensief en minder succesvol. Het is geweten hoe onder zijn eigen naaste medewerkers aan het hof talrijke christenen rondliepen. Uiteindelijk komen de Romeinen, schrijft historicus Michel Rouche, als het ware wakker en realiseerden zich dat het christendom de meerderheid aan het worden was. De kerstening vorderde, ondanks de vervolgingen, in stilte, verder door mond-aan-mond reclame, en dat zowel in de laagste klassen van de samenleving tot aan de keizerlijke rangen. Maar toch.
De heidense geestelijken die verantwoordelijk waren voor de instandhouding van de Romeinse godenverering als onderpand van het voortbestaan en de eenheid in het Romeinse Rijk waren het eens dat deze Romeinse geest moest worden erop gevoed. Het officiële heidendom sprak zich nogmaals duidelijk uit tegen het christendom. En zo volgde een laatste grote vervolging van 303 tot 313.
Welkom bij Radio Maria.
Dankzij keizer Gallienus kwam er een periode van tolerantie tegenover de christenen in het Romeinse Rijk, dus tussen 260 en 304. Als Petrus zetelde paus Cornelius. En hij kon de kerk toch stilaan terug gaan organiseren en weer uitbreiden. En zoals ik reeds zei, deze uitbreiding gebeurde in stilte, door persoonlijke getuigenissen, mond-aan-mond reclame. En zo beseften de Romeinen tot hun verrassing dat het christendom de meerderheidsreligie aan het worden was, en dat in alle lagen van de samenleving. De heidense geestelijken trokken dus, als het ware, aan de noodbel om de Romeinse geest terug binnen te brengen. En zo verschijnen onder keizer Diocletianus toch twee edicten. De keizer wou wel, niet meer, op de eerste plaats toch gebruik maken van dat extreme geweld van de vorige vervolgingen, maar poogde door een aantal maatregelen de christenen het bestaan onmogelijk te maken en zo te komen tot een totale opheffing van het christendom als religie. Een eerste edict verscheen op 24 februari 303 en bevatte onder andere het volgende.
De christenen moeten alle normale burgerrechten ontnomen worden. Elke christen, ongeacht zijn maatschappelijke stand, kan bij ondervraging gefolterd worden. Bij een gemeen misdrijf kunnen zij geen juridisch verweer voeren. Christelijke geschriften mogen verbrand en hun kerken verwoest worden. Christelijke samenkomsten zijn verboden. Christelijke vrijgelatenen van de keizer kunnen opnieuw tot slaaf gemaakt worden.
Maar keizer Diocletianus stelde na een tijd vast dat deze geweldloze aanpak niet volstond. En in de vroege zomer van 303 volgde een tweede edict en later nog een derde en een vierde. Gevolg? Men pakte de leiders van de kerk op om hen te verplichten te offeren aan de Romeinse goden. En door hun voorbeeld wilde men de christenen terugbrengen tot de traditionele godenverering. Christelijke bronnen van die tijd omschrijven de gevolgen van dit tweede en de volgende decreten. Paus Eusebius beschrijft alzo de marteling tot de dood van een christelijke bediende in het keizerlijk paleis in Nicomedia, het huidige Izmit in het noordwesten van Turkije. Hij schrijft dat nog vele anderen in de koninklijke huishouding en hele families in Nicomedia op allerlei wijzen gedood werden wegens hun christelijke geloof. Paus Eusebius meldt dat niet lang daarna andere decreten werden uitgevaardigd om de leiders van de kerken eerst in de gevangenis te gooien en daarna met alle middelen te dwingen om aan de goden te offeren. Een groot aantal werd opgesloten, schrijft hij, en de gevangenissen zaten overal vol met bisschoppen, priesters, diakens, voorlezers en geestuitdrijvers, zodat er geen plek meer over was voor hen die veroordeeld waren voor de echte misdaden, zoals moordenaars en dieven, aldus deze paus.
Nog nooit was de vervolging zo gewelddadig en systematisch geweest. De christenen die weigerden de goden te aanbidden, werden ter dood veroordeeld. De christelijke vrouwen naar de mijnen gestuurd. Alle sociale categorieën behoorden tot de slachtoffers, wat eigenlijk op zichzelf aantoont dat het christendom de hele Romeinse samenleving had veroverd.
Maar uiteindelijk deze vervolging eindigde in een mislukking en de autoriteiten ontdekten iets wat ze zich helemaal niet hadden gerealiseerd. Het christendom was waarlijk de meerderheid geworden. De vervolgingen gingen nog verder onder de volgende keizer, keizer Galerius van 305 tot zijn dood in 311. Maar er kwam toch wat licht in de tunnel. Een week voor zijn dood vaardigde hij het edict van Nicomedia, of genaamd het tolerantie-edict van keizer Galerius. Daardoor kwam dan toch een einde aan deze golf van christenvervolgingen, die dus 8 jaar hadden geduurd. Maar het was voornamelijk geldig voor het oostelijk deel van het Romeins Rijk, waar het christendom nog sterker bloeide en de christelijke groepen een nog veel grotere bedreiging vormden voor het Rijk. De aldaar gevangen christenen werden bevrijd en de keizer vroeg hen zelfs te bidden voor het heil van hemzelf en het Rijk. Met deze verzoenende poging trachtte hij de christenen te binden aan de belangen van het Romeinse Rijk. In het edict werden de christenen er immers op gewezen dat deze toestemming alleen mogelijk gemaakt was door, ik citeer, onze bijzondere milde clementie en met het oog op onze voortdurend volgehouden gewoonte aan alle mensen vergiffenis te schenken. In het oosten van het Rijk steeg het zelfbewustzijn van de christenen en won de kerk aan prestige. 5 dagen na de uitvaardiging van het edict stierf keizer Galerius een pijnlijke dood. Apologeten wezen erop dat de ziekte van Galerius de aanleiding was tot de uitvaardiging van zijn edict.
Maar zoals reeds gezegd, was de weerslag vooral merkbaar in het oosten en minder in het westen. Daar moesten de christenen wachten tot het jaar 313 met het edict van Milaan, uitgegeven door keizer Constantijn de Grote. Het zou te danken zijn aan de overwinning bij de Milvische brug op de Via Flaminia naar Rome in 312. Het was een zege die hij naar eigen zeggen dankte aan de God van de christenen, die in een visioen, in een kruis, aan hem was verschenen. Constantijn beloofde dat christenen hun religie vrij mochten beleiden en dat zij zelfs herstelbetalingen zouden ontvangen voor alle geleden schade ten gevolge van de vervolgingen.
Het is ook bisschop Eusebius van Caesarea die schrijft over deze gebeurtenis met Constantijn. Hij schrijft, rond 12 uur 's middags, even over de helft van de dag, had Constantijn een visioen. Boven de zon een zegeteken van licht. Het had de vorm van een kruis, met daaronder de woorden, overwin hierdoor. Even een kort woordje over keizer Constantijn. Hij werd geboren omstreeks het jaar 273 of 280 te Naissus in de Romeinse provincie Moesië, waar vandaag grotendeels Servië en stukjes van Roemenië en Oekraïne liggen. Zijn vader was Constantius Chlorus, Romeins officier, en zijn moeder Helena, de latere heilige Helena, die een grote rol speelde in zijn opvoeding. Het is van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan, 4e eeuw, dat we weten dat zijn moeder werkte in een herberg en dus van bescheiden afkomst was. Het is zelfs niet duidelijk of zijn ouders wel of niet gehuwd waren. Alleszins, vader Constantinus Chlorus scheidde van Helena en huwde met Theodora, de dochter van keizer Maximianus, waruit 6 kinderen kwamen, dus halfbroers en halfzussen van Constantijn. Van 293 tot 305 was vader Constantius Chlorus zelfs keizer van de westelijke provincies van het Romeinse Rijk. Tussen haakjes, het bijvoegsel Chlorus slaat op zijn bleke neus. De jonge Constantijn ontving een uitstekende opleiding. Hij leerde vloeiend Grieks spreken en zijn fascinatie werd gewekt voor de filosofie. Hij ontving een scholing in de kunst van de openbare welsprekendheid en beheersing van de kardinale deugden, zoals de gerechtigheid, sterkte, matigheid en voorzichtigheid. Tijdgenoot bisschop Eusebius van Caesarea prees hem later om zijn retorische vorming, zijn zelfdiscipline en aangeboren verstand. Hij was groot van gestalte en van grote lichaamskracht, knap van uiterlijk, een goed militair en van onbesproken gedrag, geliefd bij de soldaten en de burgers en een grote, gebogen neus, zoals zijn vader. Ik laat het hierbij, maar hij betekende alleszins een heel groot scharniermoment in de verspreiding van het christelijke geloof.
Voor het eerst werd de kerk erkend als een realiteit voor de wet en kon de christelijke eredienst in alle rechtmatigheid worden uitgeoefend. Constantijn verhief het christendom tot het hoogste niveau van de staat.
En zo zien we later hoe keizer Theodosius in 380 het edict cunctos populos, alle volken, of het edict van Thessaloniki uitgaf, waarbij het christendom met het geloof in de drie-ene God tot staatsgodsdienst werd verheven. Vanaf dat moment werd de kerk erkend als een burgerlijk orgaan dat een wettelijk en legitiem bestaan had. Dit was een overwinning voor het christendom, een onverwachte overwinning, omdat de voortgang van de evangelisatie tot nu toe quasi onzichtbaar was geweest. Het doel van de keizers was uiteraard ook om het grote rijk terug in eenheid te versterken, en daar de christenen ondertussen de meerderheid vormden, was dit een logische evolutie. Of nu het uitroepen van het christendom tot staatsgodsdienst een voor- of nadeel was, is een andere vraag. Zo zien we dat keizers zich ook gaan bemoeien met religieuze zaken, en iedereen die afweek van het christelijk geloof werd terstond geplaatst onder de ketters en veelal verbannen en soms terechtgesteld. Natuurlijk moeten we dit allemaal bekijken in de context van die tijd.
Maar het is verwonderlijk hoe de christenen van die eerste eeuwen zo sterk getuigden van hun geloof en vooral door daden van naastenliefde, waarbij hun levenswijze bijna onzichtbaar binnendrong in alle sociale klassen van de Romeinse samenleving.
Thank you.
En zo zijn we gekomen aan het slotwoord van professor Michel Rouche over deze expansie van het christendom in het Romeinse Rijk. Hoe kunnen we het succes van het christendom en deze ongelooflijke expansie verklaren, vertrekkend vanuit 12 berooide apostelen tot een verspreiding over het immense hele Romeinse Rijk? Christenen hebben de antropologie van de oudheid gerevolutioneerd door de nadruk te leggen op de liefde van iedere mens. Deze getuigenissen gaf ons Tertullianus in zijn weergave van wat de heidenen vertelden over de christenen. Hij en vele waren beroerd door het bijzondere gedrag van de gelovigen uit die tijd. Christelijke gemeenschappen hielpen elkaar op alle niveaus. Keizer Marcus Aurelius was verrast door twee dingen onder de christenen: hun minachting voor de dood en de seksuele terughoudendheid van christelijke vrouwen. Het gedrag van de christenen was tekenend voor een samenleving die steeds losbandiger werd. En het was dit gedrag en dit geloof van de christenen die zich verspreiden van persoon tot persoon en die geleidelijk aan de gemoedstoestand van de mensen heeft veranderd. Maar dit kon alleen omdat de levensgetuigenis van deze eerste christenen echt overtuigend en authentiek was. Het was de praktijk van een echt christelijk leven in het volle dagelijks leven en van liefde en respect voor de anderen, met de beoefening van de sacramenten, zoals gerapporteerd in de Didache, de leer van de 12 apostelen. De praktijk van de sacramenten laat zien dat de goddelijkheid niet door beelden of tempels gaat, maar door innerlijke vroomheid en de transformatie van de menselijke persoon. Dit was de belangrijkste oorzaak van de vooruitgang van de evangelisatie. De Romeinen vroegen zich af: hoe gedragen ze zich zo? Zie hoe ze elkaar liefhebben. En historicus Michel Rouche vervolgt:
ook vandaag zien we christelijke gemeenschappen waarvan de leden elkaar ondersteunen en samen bidden. Ze zijn, zoals deze eerste christenen, te vinden in alle lagen van de wereldbevolking. Uitgenomen, voegt hij eraan toe, vele intellectuelen. Dat was ook zo bij de heidense Romeinse intellectuelen die niet geïnteresseerd waren in deze nieuwe religie. En daardoor zagen ze het niet aankomen.
De slaven die 50% van de Romeinse samenleving uitmaakten, werden door het christendom als broeders beschouwd, net als de anderen. En zij konden in de kerk de top bereiken. Denken we aan paus Calixtus, eerste helft derde eeuw, een voormalige slaaf. Allen, zowel slaven, maar ook bankiers, armen, arbeiders in de mijnen, werden onvermijdelijk geraakt door het geloof en werden voorbeeldige bekeerlingen. En zo werd bewaarheid wat Tertullianus had voorspeld: het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Beste luisteraars, zo zijn we aan het einde van deze driedelige reeks over deze wonderlijke expansie van het christendom in de eerste eeuwen. Het is uiteraard zeer onvolledig en in de realiteit veel complexer zoals hier voorgesteld. Maar ik denk voldoende om jullie warm te maken voor het belang van evangelisatie en ook in onze tijd, waar onze godsdienst in onze samenleving meer en meer op de achtergrond komt. De grote les is ook, het is via de persoonlijke contacten, zoals in de tijd van de eerste christenen, dat de evangelisatie van vandaag moet gebeuren. En ook door ons voorbeeld van het beleven van het geloof en de sacramenten en de daden van naastenliefde. En wij hebben nog één vraag. Mogen we eindigen met het volgende?
Beste luisteraars, alstublieft, steun verder onze radio. U weet, we leven louter van de giften en elke maand hebben we rond de 40.000 à 50.000 euro nodig. Velen doen bijvoorbeeld reeds maandelijks een storting. Hartelijk dank. Maar velen ook niet. Moest elke luisteraar, al is het maar 5 of 10 euro per maand storten, het zou fantastisch zijn.
Beste luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Veel moed met het evangeliseren, elk vanuit zijn mogelijkheden en levenstoestand. En tot een volgende afspraak op onze rots in de branding.